Gemeente, jongens en meisjes, jongeren. Onze tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door een zekere vaagheid en een zekere schimmigheid als het gaat over de belangrijke doctrines van het woord van God. Gisteren las ik in het Reformatorisch Dagblad een interview met Marco Borsato. Misschien heb je het ook wel gelezen. Maar hij zegt ook dat hij gelooft. En als wij met elkaar de straat op zouden gaan en aan de mensen zouden vragen van, gelooft u? Dan denk ik dat wij 95% van de mensen die zegt, ja nee, maar ik geloof ook. Ik geloof ook, maar ik geloof wel op mijn manier. Zoals ik er tegenaan kijk. En ik bemerk dat ook steeds meer in de kerk. Ik mag veel gesprekken voeren met jongeren, met ouderen, binnen de reformatorische kerken, nazorg geven, mensen helpen. En ook daar hoor ik heel vaak dat mensen, ja maar ik geloof wel. Ja maar wat gelooft u dan? Ja nou ik geloof dat de Heer Jezus de redder van de wereld is. Ja en ik geloof ook dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar ja, waar ik eigenlijk wel mee worstel is dat mijn leven niet verandert. Ik vind het zo moeilijk. Dit vind ik moeilijk, dat vind ik moeilijk. Gemeente, vanmorgen willen we met elkaar eens licht laten vallen over de doctrine van de wedergeboorte. Want wij kunnen zeggen dat wij geloven. En ik wil dat vanmorgen niet van u afnemen, maar een andere vraag is, ben ik ook wederom geboren? Heeft daar een hartsvernieuwing, een levensvernieuwing, diep aan de binnenkant van mijn hart plaatsgevonden? En als ik het vraag aan mensen van, ja maar bent u wederom geboren? Ja, nou goed, hè, dan zijn we geneigd om allerhande dingen aan te voeren. Ja, maar ik ben gedoopt. Nou, dat is een geweldig voorrecht, de rijkdom van het verbond. Dat de Heer belovenderwijs naar ons toekomt. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij wederom geboren zijn. En het feit dat wij deelnemen aan het avondmaal wil ook niet zeggen dat wij wederom geboren zijn. Het feit dat we lid zijn van een kerk, of dat we belijdenis hier in de kerk hebben gedaan en dat dat fijn is geweest en dat de Heer een bijzonder woord heeft gesproken, dat kan allemaal wel waar zijn, maar gemeente, het gaat er uiteindelijk om dat wij wederom geboren moeten worden. Al zitten we dan 40 jaar in de kerk of 50 jaar in de kerk, de grote vraag is, zijn wij wederom geboren? En daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, verwonder je niet als ik je zeg dat je wederom geboren moet worden. Vanmorgen kan je misschien in de kerk zitten en zeggen, ik weet niet waar u het over hebt, dat u vanmorgen met verwondering hier in de kerk zit. Ja, maar ik zit toch in de kerk? En ik ga toch elke zondag naar de kerk? En ik doe toch mijn best? En ik geef toch iedereen het zijne? Nou, Nicodemus was ook zo'n keurig kerkmens, zouden we zeggen, tussen aanhalingstekens. Nicodemus was nota bene een overste van de Joden, scriba van de kerkenraad, zouden we zeggen. En hij was een voorbeeldige mens, hij leidde een diep religieus leven, hij ging naar de tempel en hij offerde in de tempel. En hij bad in de synagoge. Nicodemus was een keurig kerkmens en hij komt daar in de nacht bij Jezus. Waarom in de nacht, dat weten we niet. Misschien dat hij om de vrezen van zijn vrienden, dat hij denkt van, oh, wat zal die andere wel niet zeggen, dat hij in de nacht is gegaan. Maar hij is heel nieuwsgierig gemaakt en hij beleidt en erkent dat Jezus wel de leraar van God gekomen is. Want hij heeft het gezien, Jezus doet grote tekenen en wonderen. He, en God moet wel met u zijn, zegt hij. Dus er was in zekere zin, was er wel een bepaald onderscheidingsvermogen. Hij had wel wat gezien. En toch zegt hij tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden, Nicodemus. Je moet wederom geboren worden. En dat verstond Nicodemus niet. Want hij zegt, ja, maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat nou, wedergeboorte kinderen? Moet je dan opnieuw in de buik van je moeder en opnieuw geboren worden? Nicodemus begreep er eigenlijk niets van. Onvoorstelbaar, wat een onwetendheid hè, bij een leraar van Israël. Hoe zal het dan niet op, bij het volk zijn geweest? Hoe zal het dan niet op het grondvlak zijn geweest? En gemeente, dat is ook mijn zorg vandaag de dag. Dat als het gaat om geloof, bekering, rechtvaardiging, wedergeboorte, heiligmaking. Zulke belangrijke doctrines, leerstukken van de kerk. Dat als je dan mensen soms vraagt, wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering? Wat is het verschil tussen wedergeboorte en geloof? Dat we de dingen door elkaar halen en dat we niet beseffen wat het nou werkelijk is. En daarom is mijn verlangen om vanmorgen gewoon echt hier eens bij stil te staan. En zeggen, wat is nou wedergeboorte? Opdat de gelovigen onder ons vanmorgen met verwondering God zullen danken. Voor dat wonder van de wedergeboorte, dat Gods geest ons leven vernieuwd heeft. En dat degenen die vanmorgen tot de conclusie komen, ik zit wel in de kerk. Zondag aan zondag, maar ik ben nog niet wederom geboren, dat zij vanmorgen zullen zien op die verhoogde slang. Dat ze vanmorgen zullen zien op het kruis van Golgotha. De Heer Jezus Christus en dat zij zichzelf aan Hem toevertrouwen. Opdat hun leven radicaal vernieuwd wordt door de Heilige Geest. En gemeente, waarom is nou wedergeboorte zo belangrijk? Wel, gemeente, omdat wij alleen door wedergeboorte de hemel kunnen binnengaan. En we weten allemaal dat er twee wegen zijn. Matteüs 7 zegt het zo duidelijk, er is een brede weg en er is een smalle weg. En wanneer wij op de brede weg van de wereld en met een wereldsgezind hart op die brede weg bewandelen, dan zijn we op weg naar de hel. We kennen allemaal die indrukwekkende plaat. En dan kan je soms stil worden voor die plaat en dan zie je daar die twee wegen. De ene weg naar het verderf, naar de eeuwige ondergang, de buitenste duisternis, waar zal zijn wening en knersing der tanden, daar waar de wroeging zal zijn. De wroeging om als kerkmens altijd in de kerk te hebben gezeten, maar nooit gebruik te hebben gemaakt van de zaligmaker, om de Jezus Christus nooit werkelijk te hebben leren kennen. De brede weg. Maar daar is ook de smalle weg. Met de uitkomst, het koninkrijk van God, de eeuwige heerlijkheid, de hemel. Daar waar de blijdschap eeuwig op het aangezicht van al de gelovigen zal zijn. Daar waar we voor eeuwig God zullen grootmaken. Waar we hem eeuwig zullen loven en prijzen. Maar gemeente, die smalle weg is maar op één manier te bewandelen. We kunnen alleen maar in de hemel uitkomen door wedergeboorte. Dus niet door al die andere dingen die ik u genoemd heb, ook niet door ons geld, door een titel of een carrière, of in de gemeenteraad voor de SGP gezeten te hebben. Wat we ook allemaal gedaan hebben, welke goede posities we ook bekleed hebben. We kunnen alleen in de hemel komen door wedergeboorte. En gemeente, voordat ik wat uit ga leggen over wedergeboorte, moet ik natuurlijk ook duidelijk maken, waarom is nou wedergeboorte nodig? En wedergeboorte, gemeente, dat is het antwoord van God op de zondeval. Schrik niet, wedergeboorte is het antwoord van God op de verdorvenheid ofwel corruptheid van de mens. En gemeente, ik kan vanmorgen zeggen wat wedergeboorte is, maar als ik vanmorgen geen pasfoto geef van de natuurlijke mens, zal de wedergeboorte voor ons nooit een wonder worden. Zal het ook voor ons geen betekenis hebben. Ik moet vanmorgen de pasfoto geven van een natuurlijk mens. Iemand die geboren wordt en voor zichzelf leeft. Wat zegt de Bijbel daarover? Over die verdorvenheid van de mens. Ofwel die corruptheid van een natuurlijk mens. Wel, in de eerste plaats kunnen we dat lezen in Efeze 2. De eerste 6 versen. Daar staat het dat wij van nature liggen in dood, in de zonde en de misdaden. En wat staat er dan? Dat wij niet alleen van nature dood zijn in de zonde en de misdaden, maar wij zijn ook als het ware in de boeien van de boze. Er staat daar zelfs letterlijk dat wij zijn kinderen van de ongehoorzaamheid en we wandelen naar de eeuw van deze wereld. En we wandelen naar de overste van de macht van de lucht. We wandelen, dus staat er letterlijk, staat er, wij wandelen Satan na. En wat doen wij? Wij doen de wil van ons vlees en van onze gedachten. We volgen onze hartstochten na. Onze zondige begeerten volgen we na. En plat gezegd, vanmorgen, maar dan is het voor ons allemaal duidelijk. Een natuurlijk mens heeft maar één drijf. En dat is ikke, ikke, ikke. En de rest die kan stikken. Of het nou godsdienstig is of goddeloos, maar de pasfoto van een natuurlijk mens is dat hij op zichzelf gericht is. Een egoïst is. En bij de een komt dat er overduidelijk uit en bij de ander ligt het een beetje onder de oppervlakte. Maar ik geloof echt dat als Gods geest in ons leven gaat werken en licht laat vallen over de corruptheid van ons hart, gaan we daar vanmorgen iets van beamen en zeggen, Heer, het is waar. Heer, het is waar. Ten diepste. En als het anders is, dan mogen we God daarvoor danken. Want dan hebben we die wedergeboorte ondergaan. Maar ten diepste is een mens gericht op zichzelf. Een jongen van 17 of 18 die hier vanmorgen zit. En die zegt, ja inderdaad, ik leef voor mezelf. En eigenlijk interesseert het me niet wat mijn ouders ervan denken. Het liefst leef ik voor mezelf. Gemeente, verder zegt de Bijbel in Efeze 4 vers 18, een paar hoofdstukken verder, dat het verstand van de mens is verduisterd. En dan zeg ik tegen de catechisandenbak, van nature hebben we een geestelijke black-out. Het is zwart in onze bovenkamer. Er is geen helderheid in onze bovenkamer. We zien niet echt duidelijk wat de zin van het leven is. Wat onze afkomst is, wat onze eeuwige toekomst is. Als wij in een geestelijke black-out verkeren, dan zien we het niet helder. En natuurlijk, kijk maar om ons heen. Duizenden, miljoenen mensen in Nederland verstaan er niets van. Hoe komt dat? Omdat ze geestelijk in hun verstand verduisterd zijn. En gemeente, waarin komt dat verder tot uitdrukking dan die verdorvenheid van de mens, die corruptheid van de mens? Wel, dat komt tot uitdrukking in het feit dat wij vijanden van God zijn. Of je het wil geloven of niet, maar de Bijbel zegt het, gemeente, de Bijbel zegt het. Van nature is de mens een vijand van God. Maar wat een wonder dat God vijanden tot vrienden maakt. Wat een wonder dat God door de Heilige Geest dode zondaren levend maakt en vijanden met God verzoent. En dat wij vrienden worden. En dat Johannes 15 het zegt. Dat Jezus het zegt. Gij zijt mijn vrienden. Zo u doet wat ik u gebied. Dus wij hoeven geen vijanden te blijven. En verder zegt de Bijbel nog. Dat wij slaven zijn van de zonde. Johannes 8 vers 7 vers 34. Slaven van de zonde. We zijn geboeid door de zonde. Misschien wel de boezemzonde dat je vanmorgen in de kerk zit en dat je geboeid bent, dat je een slaaf bent van de zonde. En gemeente, wat zegt God daarvan? Wel, de Bijbel zegt heel duidelijk, zo'n natuurlijk mens die zo leeft voor zichzelf, die zo op zichzelf gericht is, die is buiten Christus onder het oordeel van God. Dat is wat, gemeente. Zo'n mens ligt onder het oordeel van God. Kan zo niet voor God bestaan. Kan zo niet sterven. Maar gemeente, daar is een antwoord op. Wij hoeven vanmorgen niet naar huis te gaan met alleen die donkere pasfoto. Laat ik het vanmorgen zeggen, er zijn mensen die dat graag horen. Die innerlijk, laat me zeggen, als ze dat missen in een preek of als het niet genoeg benadrukt wordt, gelijk een boodschap afschrijven, maar gemeente, hier word je misselijk van, in de zin van, dit is niet aangenaam wat ik u vanmorgen zeg. Als het goed is, en Gods geest laat licht daar overvallen, en Gods geest overtuigt ons van zonde, dan worden we daar beroerd van. Dat is de aangrijpende werkelijkheid van de zondeval. En gemeente, Kijk maar aan de binnenkant van je hart. Kijk maar om je heen. Maar hoe diep de zondeval doorgedrongen is in de samenleving. Ook in ons eigen hart. Maar wat een wonder van Gods eeuwige trouw en genade. Dat op de dag van vandaag Hij goedentierlijk in zijn goedheid evangeliedienaars uitzendt dwars over heel de wereld. Om het evangelie te proclameren. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Om het evangelie, de blijde boodschap te proclameren. Dat God door de Heilige Geest mensenlevens radicaal wil vernieuwen. En gemeente, wat betekent dat dan, radicale vernieuwing? Wat betekent dan wedergeboorte? Wat is wedergeboorte dan wel? Gemeente, wedergeboorte, dat is een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt het. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Een nieuwe schepping. En dat is iets verschillend, gemeente. Wedergeboorte is iets verschillend. Rechtvaardiging. Rechtvaardiging van de goddeloze. Rechtvaardiging, dat is het beeld van een rechtszaal. Rechtvaardiging betekent vrijspraak van schuld en straf. Daar waar een zondaar tot de Heer Jezus vlucht, daar klinkt in de hemel de vrijspraak. En enigermate in je geweten en in je hart. Maar dat is in de hemel. Rechtvaardiging, vrijspraak. Maar gemeente, wedergeboorte is dat wat plaatsvindt hier, diep aan de binnenkant van mijn hart. Wedergeboorte betekent dat het diepst van mijn wezen, of jongelui, onze commandocentrum, waaruit al onze beslissingen voortkomen, dat wordt vernieuwd. Dat commandocentrum van de mens. In plaats van dat Satan daar beheer over heeft, zeggenschap over heeft, gaat God het voor het zeggen krijgen. Mijn hart wordt innerlijk vernieuwd. Het is een scheppingswerk van God, van boven naar beneden, van buiten naar binnen. En dat is niet een werk van de mens. De Bijbel roept ons op, de mens op tot geloof en bekering. Maar God kan alleen wedergeboorte geven. Wij kunnen niet zeggen, u moet uzelf wederom geboren doen laten worden of iets dergelijks. Nee, wedergeboorte is een wonderwerk van God, een scheppingswerk van God, dat Hij ons van vijanden tot zijn kinderen maakt. Tot vrienden maakt. En gemeente, als die nieuwe schepping daar is, dan zegt Efeze 2 vers 10, dan komt daar iets uit voort, dan gaan we goede werken doen. Dan gaan we tot eer en meerdere glorie van God leven. En gemeente, laten we er nog eens iets dieper naar kijken. Je moet het thuis nog eens nalezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11 en 12. Maar wat staat daar? Wel, er staat in de eerste plaats dat wedergeboorte een vernieuwing van ons verstand, van ons denken is. Een vernieuwing van die harde schijf hierboven, van ons denken. Wij kunnen van nature niet helder denken. Wij zien de dingen ook verkeerd. Wij verstaan niet wat de zin van het leven is, wat het doel van het leven is. Het is duister in onze bovenkamer. Romeinen 8 zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Vijandschap tegen God. Maar gemeente, wat een wonder als Gods geest gaat werken. En dat doet hij door de verkondiging van het woord. Dat kan hij doen door het lezen van de Bijbel. Door de catechisatie, door een traktaatje wat door de brievenbus valt. Door een gesprek met iemand anders. Maar wat een wonder dat Gods geest vandaag de dag nog werkt. Ook in de kerk. Dat Gods geest vanmorgen met ons praat. En dat hij licht laat vallen in de donkere kerker van ons verstand. En dan vind ik het altijd zo mooi om dat te vergelijken. Dat herscheppingswerk van God, dat zegt ook de Dordtse leerregels. Wedergeboorte is nog een groter wonderwerk dan de schepping. Zo bijzonder is wedergeboorte. Maar wat staat er dan in Genesis 1... De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Dat is ook eigenlijk als het ware maar een kenmerk van een natuurlijk mens. Dat we van nature woest leven en leeg zijn van onszelf. Of leeg van God en dat er duisternis in ons leven. Er is geen richting, er is geen helderheid. Er is geen onderscheid tussen licht en duisternis. We verstaan ten diepste niet helder wat de waarheid van God is en wat de leugen van Satan is. Maar wat een wonder als Gods geest in ons leven komt en dat God spreekt in jouw leven, daar zij licht. Wat een wonder als God met een mens gaat praten en door zijn Heilige Geest licht gaat brengen in ons leven. Voor het eerst. Of bij vernieuwing. En dat er ineens licht valt over het woord van God. En dat God licht gaat brengen in ons leven. En dat er scheiding komt tussen licht en duisternis. Dat ik duidelijk ga zien. Wat is de waarheid van God? En wat is de leugen van de Satan? Dat geestelijk gezien de dingen helder worden. Dat ik steeds meer ga zien wie God is. In zijn vlekkeloze heiligheid. In zijn majesteit. Dat hij de rechter van hemel en aarde is en dat ik eenmaal voor hem moet verschijnen. Wat een wonder als Gods geest licht laat vallen inderdaad over die verdorvenheid van je hart, die corruptheid van je hart. En dat je gaat belijden, Heer, ik ben een zondaar. Wat een wonder als Gods geest licht laat vallen over die parel van grote waarde. De Jezus Christus. Het kruis van Golgotha. En dat je mag zien dat je met al je zonde en corruptheid en verdorvenheid mag vluchten tot het kruis. En dat je de Heer Jezus mag omhelzen als je redder en zaligmaker. En wat een wonder als hij laat zien dat hij zegt, maar mijn kind, ik zal jou van binnenuit veranderen door de Heilige Geest. Ik zal jouw hart vernieuwen. Ik zal dat stenen hart wegnemen. En dat vlezen hart in een vlezen hart veranderen. Want gemeente, dat is het tweede. Wedergeboorte is niet alleen verlichting van ons verstand. Maar in de tweede plaats is het ook de vernieuwing van ons hart. Dat commandocentrum. En hoe radicaal? Wel, zo radicaal. Dat wij van een stenen hart een vlezen hart krijgen. Dat is wedergeboorte. Ezechiël 36. Zo radicaal. Dat wij geestelijk gezien van een stenen hart een vlezen hart geschonken krijgen. En gemeente, dan moet het ook voor ons duidelijk zijn vanmorgen dat wedergeboorte, dat is niet een restauratie aan de buitenkant. Hè? Weet je, goed, je gaat wat iets netter kleden en sommige, en goed, als de Heer dat duidelijk maakt, moet je het zeker doen. Maar sommigen die gooien de televisie de deur uit. En anderen die gooien misschien dvd's in de prullenbak. Maar gemeente, wedergeboorte zijn niet alleen die uiterlijke dingen. Dat zijn misschien gevolgen, kunnen dat zijn. Maar wedergeboorte, dat heeft te maken met diep aan de binnenkant van ons hart. Want we kunnen een appel hebben. En stel ervoor dat we een appel hebben aan de boom. En die hangt daar al een hele tijd aan. En hij is eigenlijk rot. En op een gegeven moment gaan we naar een mooie schilder, een kunstschilder. En allemaal prachtige verflagen legt hij over die appel heen. En op een gegeven moment ziet iemand die appel hangen. En die denkt, nou geweldig, wat een mooie appel. En hij pakt die appel en hij bijt erin. Maar wat gebeurt er? Die appel die blijkt verdorven, die blijkt rot te zijn. Dus gemeente, wedergeboorte, dat is niet een vernisje aan de buitenkant. Maar wedergeboorte, dat is een zaak van het hart. En ik hoop en ik bid dat wij vanmorgen met elkaar zullen beamen, inderdaad, een mens is van nature corrupt en verdorven. Als we dat niet geloven vanmorgen, gemeente, dan zijn we humanisten. Zoals op de radio, die reclame vaak gehoord wordt, het humanistisch verbond, of ik weet niet hoe het heet, maar wij geloven in de kracht van mens, in de goedheid van mens. Het humanisme, die gelooft dat het hart en de wil van nature wel goed is. En op de goede dingen gericht is. Maar Jezus onderwijst ons zo duidelijk vanuit het woord in Marcus 7. Uit het hart van de mensen komt voort overspel, hoererij, kwade bedenkingen, vijandschap. Uit ons hart komt voort. Dus gemeente, het hart van de mens in combinatie met zijn verstand, daar moet dat wonderwerk van God in plaatsvinden. Niet alleen verlichting in ons verstand, maar ook vernieuwing van ons hart. Of anders gezegd, vernieuwing van onze wil. Vernieuwing van onze wil. En gemeente, nu moet dat voor ons duidelijk worden. Dat die vernieuwing van onze wil een radicaal wonderwerk is. Ik was onlangs op een gemeenteavond hier in de streek. Een gemeenteavond uit een hervormde gemeente. En dat ging over geloofszekerheid. En op een gegeven ogenblik haalde ik de tekst aan uit de catechismus ook. Waar staat dat het geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Dus we kunnen ook de zekerheid van het geloof heeft ook alles te maken met de vruchten van de heilige, van de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Van levensvernieuwing. En toen zei daar een man. En die zei. Ja, maar dat wil een mens van nature niet. Misschien zit er ook vanmorgen al zo iemand in de kerk. Die vanmorgen een uitvlucht zoekt. Ja, maar dat wil een mens van nature niet. Toen zeg ik, ja, maar nou wil ik eens even met u praten. Nou eens even eerlijk zijn. Met wie praat ik nu? Praat ik nu met een kind van de Here of praat ik met een natuurlijk mens? Want als wij kinderen van de Here zijn, gemeente, ouderen, sommigen zijn misschien zo opgevoed, als wij een kind van de Here zijn, kunnen wij niet meer zeggen, ja, maar dat wil een mens van nature niet. Want als wij een kind van de Here zijn, dan heeft daar een wonderwerk van God in ons leven plaatsgevonden. En is op de bodem van ons hart daar niet het verlangen om de zonde te dienen, maar een verlangen om God te behagen. En tot eer van God te leven. Natuurlijk, we kunnen wel eens te maken hebben met die weerbarstigheid van het vlees, van die overblijfselen van de oude mens. Maar op de bodem van ons hart is daar een vernieuwend werk van God heeft dat plaatsgevonden. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. En misschien hebt u het wel eens genoemd. En het is een heel apart voorbeeld. En laat ik dit zeggen, toen ik dat zei tegen die man, daar in de bewuste gemeenteavond, ik zeg, laat ik eens even het voorbeeld gebruiken van een varken. En heel de zaal die lag, die begon keihard te lachen. Want wat bleek nou? Die man, dat was een varkensboer. En ik zeg tegen hem, nou dit voorbeeld zult u nooit meer vergeten. En ik zeg, dat voorbeeld wordt gebruikt door Petrus in 2 Petrus 2 vers 22. Daar wordt gesproken over een gewassen zeug die terugkeert naar de wenteling in zijn slijk. En dat voorbeeld wil ik nu aanhalen. Een gewassen zeug. Stel je nou voor dat we met elkaar naar een varkensboerderij gaan. En op die varkensboerderij halen wij varken uit de modderpoel, uit het slijk. En dat varken, dat nemen we mee en we spuiten het schoon met een hoge drukspuit. En we spuiten elk modderspetje spuiten we van het varken af. En op een gegeven ogenblik laten wij dat varken los. Wat doet dat varken? Dat varken zet het op een drafje en gaat zo snel mogelijk weer naar de modderpoel toe. En zal er opnieuw in het slijk zich rondwentelen. Waarom? Het is zijn leefgewoonte. Het is zijn habitat. Het is zijn lust en zijn leven om rond te wentelen in de bagger, in de modder, in het slijk. Het vark. Maar stel eens voor dat we een poes nemen, kinderen. We nemen zo'n mooie, prachtige lapjeskat. En die poes die nemen we mee naar die modderpoel, naar dat slijk, naar die bagger. En we nemen die poes, het is misschien een beetje ondeugend, maar we halen die poes, die lapjeskat halen we door de bagger heen, door het slijk heen. En vervolgens laten we die poes los. Wat doet die poes? Die poes die springt eruit en die rent zo snel mogelijk weg en die gaat ergens naar de hooiberg en hij gaat er op een rustig plaatsje zitten. En wat gaat die poes dan doen? Die gaat net zo lang zijn vachtje schoonlikken tot het laatste modderspetje van zijn vachtje af is. Waarom? Het is de natuur, de leefgewoonte van een poes om schoon te zijn. Een poes verlangt ernaar om niet vies te zijn, maar om schoon te zijn. Dat zit in zijn natuur. En gemeente, nu gaan we toepassen naar het onderwerp van vanmorgen. Wedergeboorte is zo radicaal dat ik van een verdorven, corrupt mens veranderd word in een nieuwe schepping die verlangt tot eer van God te leven. Laat ik het vanmorgen maar zo zeggen, dat we van een varkensnatuur die verlangt om in de zonde, in de bagger van de zonde te leven. Dat wij vernieuwd worden in een natuur zoals een poes die verlangt om schoon, rein te zijn. We verlangen ernaar om heilig tot eer van God te leven. Ik zeg daarmee niet dat wij die strijd niet aan het begin gewaar worden. Die strijd tussen die twee. Maar op de bodem van ons hart heeft daar die levensvernieuwing plaatsgevonden. En verlang ik ernaar om tot eer van God te leven. En gemeente, hoe kan dat dan duidelijk worden dat die levensvernieuwing heeft plaatsgevonden? Hoe kunnen we dat nou vanmorgen weten dat we wederom geboren zijn? Wel, het is de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Dus het is de Heilige Geest die dat ons duidelijk kan maken, die ons die zekerheid kan geven. Maar nou nog een ander punt. We kunnen het ook zien aan de vruchten in ons leven. Hoe weet ik dat? Wel, dat zegt de Heer Jezus hier in Johannes 3. Hij zegt, het is met de Heilige Geest net als met de wind. Je weet niet van waar hij komt, van waar hij heen gaat. Maar je ziet wel de uitwerking, want als daar een orkaan is geweest. Ja, wie van ons zal vertellen waar die wind vandaan komt van die orkaan? Uit welke bron of uit welke richting het voorkomt? Eén ding weten we wel. Als daar een orkaan is geweest, als daar de wind is geweest, dan zien we wel de gevolgen. We zien dat er bomen omgewaaid zijn. We zien dat er antennes van het dak gebroken zijn. Dus we kunnen het zien aan de uitwerking en zo is het nou geestelijk ook in ons leven. Als wij wederom geboren zijn, dan wordt het zichtbaar in ons leven. Dan krijgt dat effect in ons leven. Het wordt zichtbaar in de vruchten. Het wordt zichtbaar in dat wat we voortbrengen, zoals de Heer Jezus heeft gezegd. Iedere goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Ja, maar zeg u misschien, ik zou er graag wel wat meer van willen weten. Waar kan je dat dan lezen in de Bijbel? Wat dan die vruchten zijn van de wedergeboorte? Daar hebt u vandaag heel de dag de tijd voor om dat niet te lezen in Johannes 1, maar in de brieven van Johannes. En wat je dan zo mooi vindt aan de brieven. Gemeente, de brieven van Johannes die zijn zo mooi omdat het waarschijnlijk de laatste brieven zijn die ooit opgetekend zijn. En Johannes was daar al meer dan 90 jaar. En op 30-jarige leeftijd heeft hij de Heer leren kennen. Dus in de eerste en de tweede en de derde brief van Johannes is daar een pastor aan het woord, een zielzorger aan het woord, die 60 jaar zielzorgervaring heeft. Die 60 jaar mensen heeft geholpen. Het is een pastorale brief. Een warme brief waar hij zo duidelijk beschrijft wat wedergeboorte inhoudt, maar ook wat de gevolgen zijn voor ons leven. En vanmorgen zal ik u twee dingen eruit willen noemen. Wat is het centrale thema van de Johannesbrief? Dat is, God is licht. En God is liefde. En lichtgemeente betekent leven. En liefde betekent gemeenschap. Daar waar God in ons leven komt, daar verlangen wij om in het licht te leven. Als God ons wederbaart, als Hij ons die levensvernieuwing schenkt, wat betekent dan dat God licht is? Wel dat er geen duisternis in Hem is, maar dat zijn kinderen het ook niet meer uit kunnen houden in de duisternis van de zonde. In een verborgen leven in de zonde. Dan, als God werkelijk in ons leven werkt, dan verlangen wij daarna om met de Heer Jezus, om met God in het licht te leven. Verlangt u dat, om in het licht te leven? Verlangt u daarna, zoals Johannes dat zegt, om rechtvaardig voor God te leven, in een rechte weg voor God te leven? Niet een beetje meedoen met de wereld, zoals 1 Johannes 2 het zegt. Heb de wereld niet lief. Oh, wat kan er. En dan steek ik vanmorgen de hand in de eigen boezem in de zin van, waar komt het dan dichtbij? Wat kunnen we soms wereldsgezind zijn? Gemeente, als God werkelijk in ons leven gewerkt heeft, dan moeten wij wegvluchten van de wereldsgezindheid. Dan kunnen we daar niet meer in uithouden. Dan verlangen we daarna om in het licht te leven. En niet in de duisternis van de zon. En als we hier vanmorgen in de kerk zitten en we houden de boezemzonde in ons leven aan de hand. We willen daar niet mee breken. En we zeggen dan vervolgens er nog bij. Ja, maar Romeinen 7 zegt het, ik ellendig mens. Oh, we blijven zondaar tot onze doodsnik toe. Gemeente, dan verdraaien we het woord van God. Dan verdraaien we het woord van God. Want gemeente, de eerste Johannesbrief maakt duidelijk. Als God ons wederbaart. en we geconfronteerd worden met God die het licht is, dan verlangen wij daarna om in het licht te leven en niet in de duisternis van de zonde en niet om onszelf goed te praten in de zonde. En in de tweede plaats zien wij dat die oude pastor van 90 jaar zegt, God is liefde. O gemeente, wat een wonder als wij zo God leren kennen. Als een liefhebbend vader die niet handelt met ons naar onze zon. En gemeente, als hij ons lief heeft met een onvoorwaardelijke liefde. Als hij ons lief heeft en iets liever doet dan zijn liefde aan zijn kinderen wegschenken. Gemeente, dan kan het niet anders zijn dan dat wij ook onze naasten lief hebben. Gemeenschap verlangen met onze broeders en zusters. Dan verlangen wij daarna om met broeders en zusters in het geloof samen te komen rondom het woord van God. Om elkaar hartelijk lief te hebben. Dan kunnen wij niet in verbitterdheid en in wrok verder leven naar onze naasten toe. Helaas zijn dat kinderen van de Heere die denken dat zij bitterheid en wrok kunnen meetorsen tot een doodsnik toe. Maar gemeente, dat kan niet. Dan hebben we de broeders lief. Zegt Johannes. Dat wordt zichtbaar in ons leven. Dat God licht is en dat hij liefde is. En dat krijgt zijn uitwerking in ons leven. Die verticale verhouding. Die krijgt een uitwerking in de horizontale. Mensen gaan het aan ons zien. Ze gaan het aan ons proeven. Wij hebben Jezus lief. We hebben God lief. Gemeente, we gaan afronden met een toepassing vanmorgen. Het thema voor vanmorgen, of althans de vraag die ik vanmorgen wilde stellen is, bent u wederom geboren? Heeft dat wonderwerk van God al in uw leven plaatsgevonden? En gemeente, nou kunnen er vanmorgen zijn die zeggen, ik hoop het. Dat zie je altijd weer in de kerk. Als je mensen vraagt, zeg je, ja, ik hoop het. Ik hoop het. Maar gemeente, het moet dus zeker weten worden. Dan moeten we ons naar uitstrekken. Bid om de Heilige Geest op de Heere. Daar licht wil over laten vallen. Dat we zeker mogen weten, gered zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En gemeente, nou is het een wonder dat de Bijbel zegt... dat we wederom geboren moeten worden, maar er staat nergens, wordt opnieuw geboren. Dat is geen opdracht van de mens. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u en gelooft het evangelie. En gemeente, dat kunnen we lezen in het rest van dit gedeelte. De eerste versen van hoofdstuk 3 gaan over wedergeboorte, maar het tweede gedeelte gaat over het geloof in de Heer Jezus. Daar gaat het over de verhoogde slang, zoals Mozes de verhoogde slang opgeheven heeft. En een ieder die zag op de slang, die werd genezen. En gemeente, dat leert de Bijbel heel duidelijk. Daar waar wij met onze zonde vluchten naar het kruis en ons aan de Heer Jezus toevertrouwen. Niet alleen als redder, maar ook als Heer van ons leven. Daar zullen wij die nieuwe geboorte ontvangen. Daar zal Gods geest ons leven vernieuwen. En gemeente, wil ik nog eigenlijk even dat kleine puntje wil ik nog even duidelijk maken. Heel veel mensen, als je vraagt wie is de Heer Jezus voor u, dan zeggen ze, hij is mijn zaligmaker, hij is mijn redder. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. En dat is waar, gemeente, dat is één waarheid van Eén kant van de medaille. Maar wat zegt de Bijbel ook? Wat was de belijdenis van de nieuwtestamentische gemeente toen ze net na Pinksteren uitging om de boodschap te verkondigen? Wat hebben ze toen verteld? Wat proclameren ze overal? Gaat het maar na in de brieven. Jezus is Here. Zo kort was de belijdenis. Jezus is Kyrios. Jezus is degene die gezag heeft over ons leven. Jezus is degene die alles voor het zeggen heeft in ons leven. Dus gemeente, als wij tot de Heer Jezus vluchten met onze zonden en we belijden dat de Heer Jezus onze redder en zaligmaker is, dan belijden wij ook dat Hij Kyrios en Here van ons leven is. Dat Hij alles voor het zeggen heeft. En dat betekent ook dat de Heer Jezus zit op de troon van ons hart. En niet meer het eigen ik. En dan kunnen er vanmorgen zijn die zeggen, oh, dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien. Maar gemeente, als u de Heer Jezus wil volgen, betekent dat niet alleen, zoals ik van de week bij John MacArthur las, dat velen genoeg hebben aan een brandverzekering om de hel te ontvluchten. Maar dan betekent dat ook dat wij hem aanvaard hebben in ons leven, aangenomen hebben. Dat wij ons tot hem gewend hebben, tot hem bekeerd hebben als Heere, als Kyrios van ons leven. Die alles voor het zeggen heeft op alle terreinen van ons leven. En gemeente, dan kan het niet anders dan dat het zijn uitwerking zal hebben in de praktijk van ons leven. Dan betekent dat bekering. Want de woordverkondiging gaat vanmorgen niet uit om vanmorgen naar huis te gaan en met Vaderdag te zeggen, het was weer een mooie preek. En het met de koffie weg te drinken, maar we gaan vanmorgen naar huis. En we vragen onszelf af, Heere God, wat hebt u vanmorgen tot mij willen spreken? En er zijn er misschien vanmorgen die zeggen, Heere, u hebt vanmorgen mij laten zien, ik ben nog niet wederom geboren. O, dan is mijn oproep vanmorgen, kom tot Jezus. Kom tot Jezus. Buig je knieën, ga naar huis. Buig je knieën. En zeg, Heer Jezus, hier ben ik. En nou hebben we vanmorgen die tekst gelezen, dat u de wereld heeft lief gehad. En dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet naar de hel zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben, de hemel zal beërven. O Heere, ik kom tot u met al mijn zonden. Heere, ik belijd en erken mijn zonden. Heere, ik hou niets achter. Ik belijd mijn weerbarstigheid, Heere, mijn corruptheid van mijn hart. Heere, u weet het. O Heere, dan heb ik vanmorgen gehoord dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. O Heere Jezus, ik kom tot u. Ik wil mezelf aan u toevertrouwen. Maar Heere, wilt u door uw Heilige Geest mijn hart veranderen? O Heere, kom in mijn hart. Vernieuw mijn hart, Heere, doe het nu. O Heere, wilt u Heer worden van mijn leven? Dat ik niet langer zelf op de troon van mijn hart zal zitten. Maar Heere, dat u vanaf vandaag alles voor het zeggen krijgt. En dat u door uw Heilige Geest mijn hele leven zal regeren. Als de koning van mijn leven, als de Heer van mijn leven. En gemeente, dan zal God dat doen. Gemeente, het is voor mij inmiddels alweer 26 jaar geleden. 20 jaar lang heb ik in de kerk gezeten zonder wedergeboorte. Maar toen ik op vakantie was daar in Amerika, samen met mijn vrienden, levend voor mezelf. En ik daar op die bewuste morgen die krant in mijn handen kreeg, 3 dagen voordat we naar huis zouden gaan. En in die krant stond daar een vliegtuig wat was neergestort. En toen kwam de Heilige Geest. En die zegt, Arjan, als jij nou in dat vliegtuig had gezeten. En toen ging Gods Geest met mij praten. En toen kon ik alleen maar zeggen, Heere God, dan is er maar 1 weg voor Arjan Baan en dat is de hel. Want ik heb 20 jaar lang voor mezelf geleefd. En toen ze s'avonds weer zouden gaan stappen, mijn vrienden, ben ik thuis gebleven in de camper. En ik heb gezegd, ik heb mijn Bijbeltje gepakt en gezegd, Heere God, als u werkelijk bestaat, wilt u dan 1 keer in mijn leven met me praten? Heere, ik heb u zo nodig. Ik heb het geroepen tot de Heere. Daar bij de Niagara waterval in Canada, ik heb het geroepen tot de Heere. En toen sloeg ik de Bijbel open. Deze woorden. Maar een ieder die de naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden, die zal gered worden. En op datzelfde ogenblik, gemeente, werd de liefde van God in mijn hart uitgestort. Is mijn leven veranderd. En mijn vrienden kwamen thuis en ik heb gezegd, jongens, God is in mijn leven gekomen. En ik weet het, bij de een kan dat helderder liggen als bij de ander. Maar als ik terugkijk en het is genade van God, zeg ik wel dit. Vanaf dat ogenblik zat niet langer Arjan Baan meer op de troon. Maar was de Heer Jezus Heer van mijn leven en ging Hij het voor het zeggen krijgen. Ging ik luisteren naar die innerlijke zachte stem van de Heilige Geest. En stapje voor stapje is Hij mijn leven van binnenuit gaan vernieuwen. Gemeente, ik hoop en ik bid dat niemand van ons zal achterblijven. De Heiland komt spoedig terug. Maak de ernst met deze dingen. Als het niet helder legt in uw leven. Als u misschien als Nicodemus een keurige kerkganger bent, maar het niet weet Gemeente, bel de dominee op. Praat met hem erover. Bid met hem ervoor. Onderzoek het woord van God. De predikant is er, de kerkraadsleden zijn er om zielzorgers te zijn. Om u te helpen tot Christus te leiden als dat nog niet gebeurd is. Gemeente, ik weet dat er heel veel predikanten zijn die dat soms verdrietig vinden. Dat ze soms alleen maar bezig zijn met rouw en trouwbezoek. Maar in de eerste plaats zijn ze zielzorgers om u bij Christus te brengen. Om u aan de hand te leiden tot Christus zoals Andreas zijn broer tot Jezus leidde. Om met elkaar in vreugde en verwondering onze heiland uit de hemel te verwachten. Amen. Laten we elkaar danken en bidden. Heer in de hemel, voordat we gaan zingen, Heer, willen we stil worden voor u. Onze harten stil maken voor u. En Heere, u zegt het in uw woord ook, dat u de alomtegenwoordige God bent. We kunnen als een Jona misschien vanmorgen in de kerk zitten, dat we op de vlucht zijn voor u. Maar wat een dwaasheid, Heere. We moeten het toch weten dat uw woord het zegt, dat uw ogen de hele aarde doorlopen. Dat u de alwetende God bent, Heere. U kijkt vanmorgen dwars door ons heen. U ziet vanmorgen de gesteldheid van ons hart, Vader. U weet, Heere, hoe het geestelijk met ons gesteld is. En Heere, ik bid u dat u vanmorgen, Heere, in de eerste plaats hen zal redden, Heere God, die als een Nicodemus vanmorgen met hun ogen in de kerk hebben gezeten, misschien wel geknipperd hebben en zeggen, ik verwonder me erover dat dit in de Bijbel staat, dat we wederom geboren moeten worden. O Heere, we smeken en we bidden u dat u die jongen, dat meisje, die man of die vrouw zal aanraken. En dat er vele plaatsen dan mogen zijn, Heere, waar we onze knieën buigen en zeggen, Heere, hier ben ik. Heere, ik verlang dat u ook mijn leven zal vernieuwen. Heere, we willen samen met al degenen die u mogen kennen, die tot levend geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, willen we u vanmorgen lof prijzen, eren en aanbidden voor dat grote wonderwerk, Heere, dat u ons leven wil vernieuwen. Wat een bevrijding, Heere, dat geestelijke groei, heiligmaking. Heere, dat het niet een activisme in eigen kracht is, Heere, maar dat u het doet door uw geest, diep aan de binnenkant van ons hart. Dat u ons duidelijk maakt, Heere, dat het een leven is zoals een rank leeft uit de wijnstok. Heere, wilt u ons steeds meer en meer ook dat opstandingsleven van Christus schenken. Heere, wat aanvangt met de wedergeboorte. Heere, we willen u danken voor het bloed dat reinigt van alle zonden. Vader, we danken u dat u uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. En dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat wij ons vanmorgen wenden tot het kruis. Voor het eerst en opnieuw. En uw lofprijs en u de glorie toebrengen. O Heer, omdat u zegt dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Onbewuste zonden, bewuste zonden, boezemzonden. Wereldsgezindheid. O, we danken u, Heer, dat er genade is bij u. Maar we danken u ook, Heere, dat uw woord zegt. Dat als we die genade gaan verstaan, Heere, dat het ook zijn resultaat, zijn doorwerking heeft in ons leven. Heere, dat het ook zijn sporen gaat trekken. En dat u dat in en door ons heen doet. Heere, zegen zo in ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. Heere, wilt u ons licht geven. Juist ook in deze tijd waarin de doctrines van uw woord ook steeds vager worden. Heere, bidden wij om helderheid. Bidden wij, Heere, dat wij ook als knechten van u ook helder uw boodschap mogen vertolken. Heere, we danken u voor uw woord. Vergeef al het gebrekvolle en het zondige. Zegen het uwe in de wonderbare naam van Jezus. Vader, bidden we dit. Amen.